Allemaal hartelijk gegroet, allemaal fijn dat we jullie hier zijn. Hartelijk welkom deze Pinksterdienst. En Connie heeft daarboven gezet, de Heilige Geest kwam en is gebleven. De Heilige Geest kwam en is gebleven. Wij vieren vandaag het Pinksterfeest. En kort gezegd, Pinksteren, eigenlijk is het woord Pinksteren gewoon het woord 50 in het Grieks, net als Pentecost in het Engels, 50. Want in de Joodse kalender heb je Pesach, dan 7 keer 7 is 49. En dan op de 50ste dag heb je een feest waarbij men in de Jeruzalem-tempel de eerstelingen van de oogst opdraagt aan de Heer. Je zou bijna zeggen dankdag voor het gewas. En dat is dan meteen ook een feestdag. Want als er een goede oogst is, dan is er leven. En als er geen oogst is, ja, in Afrika weten ze al wat dat betekent. Als het graan in Oekraïne vastblijft, omdat er goddeloze mensen bezig zijn. Maar goed, op deze dag kwam de Heilige Geest zichtbaar en krachtig. En in de kracht van de geest predikte Petrus het evangelie in goed Grieks. En toen kwamen er velen tot geloof in Jeruzalem. En dit was dan de eerstelingen die dan tot geloof kwamen. En zo vieren we nog steeds elke keer op de 50ste dag. Dus na Pinksteren en 10 dagen na Hemelvaart. De komst van de Heilige Geest en daarmee ook de zichtbaarwording van de kerk na Jezus hemelvaart. Ik ga de perskaars aansteken. En dit licht hebben we niet nodig zodat je mij kunt zien, want er is een speciale schijnwerper op mij gericht. Maar als je de paaskaars ziet flikkeren, dan besef je, Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En je ziet pas hoe krachtig licht is als je in absolute duisternis zit. En dat is in Nederland knap lastig, want 's nachts heb je overal nachtverlichting. Dus echt donker, donker, donker moet je in de kelder gaan zitten. Maar zou je in Afrika zijn en het is pikken, pikken donker en iemand steekt een lucifer aan op 3-4 kilometer, dan zie je het. Het is opeens zichtbaar. En zo is het ook met het licht van onze Heer Jezus. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we danken u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we die vrijheid hebben en ook die veiligheid. Dat we niet bang hoeven te zijn voor bommen en raketten die inslaan. O Heer, en dan beseffen we dat er in Oekraïne het anders is. Dat daar mensen ontheemd zijn. Dat daar mannen vechten voor hun land, hun leven. En dat daar mannen zijn die daar niet moeten zijn en misschien ook niet willen zijn. Dan bidden we, Heer, wees hen nabij. En wees met degenen die het aansturen. Dat ze mogelijk tot inkeer komen, tot verandering. Dat er weer vrede kan komen. En dat het ja, graan dat vast ligt weer kan gaan naar de landen die het nodig hebben. En ondertussen danken we u voor zoveel zegeningen die we hier ook hebben. En help ons dan ook om daarin te leven. Bidden ook voor onze regering dat ze de wijsheid hebben of krijgen of advies om het goede te doen. En ook de moed hebben om dat door te voeren, ons ten goede. En zo bidden we ook voor uw kerk wereldwijd, waarin velen vervolgd worden, meer dan ooit zelfs. Maar dank u wel dat u de kracht geeft, omdat de Heilige Geest is gekomen en is gebleven. Amen. Juist ja, mijn reservepreek is niet helemaal nodig, omdat onze mensen van vandaag zijn binnengekomen, Hanneke en Michael. Ik zou zeggen, zoek een rij. Hartelijk welkom, Hanneke, Michael.
Goedemorgen, Anna-Ma. Trying my Dutch. First of all, I just want to say we are so much grateful that the leadership of this church, the pastor and the wife and other leaders have allowed us to stand before you and share what we are doing in Ghana so that together we can rejoice and praise the Lord.
So, in the eerste plaats willen we John en Connie, de leiders en de andere leiders in de gemeente ook hartelijk danken voor de gelegenheid die wij hebben gekregen om iets te vertellen over het werk van God in Ghana, zodat we met elkaar God ook kunnen danken voor wat Hij gedaan heeft en nog steeds doet.
We feel very much part of this church.
We zijn deel van deze gemeente.
And we are a family.
En we zijn een familie.
Today is very special.
Vandaag is een bijzondere dag.
There are two blessings.
Twee zegeningen.
The blessing of sharing in the body and the blood of Jesus Christ together in remembrance of him.
De zegen van het avondmaal dat we doen ter gedachtenis van wat Christus voor ons heeft gedaan.
And the blessings of remembering that when he left, he didn't leave us alone. You know, he sent his Holy Spirit. And this is the time, yesterday we were watching it at home. It is wonderful to see that we are not orphans. The and Holy Spirit is with us to help us move with the word of God.
En dan is er de zegen dat toen Jezus ten hemel voer, dat hij niet wegging, maar dat hij beloofde dat de trooster altijd bij ons zal zijn. En dat is wat we nu vieren. Gisteren en eergisteren hebben we via Family 7 wat gezien van de Walibi-conferentie en het was erg mooi.
In Ghana, greetings is very important.
In Ghana is het erg belangrijk om te groeten. Daar begin je altijd mee.
So we bring you greetings from our children and our grandchildren and our church.
Dus de groeten van onze greetings. Kinderen en kleinkinderen en onze kerk. Toen we weggingen, dan zeggen ze allemaal, nou, groet allen die je zult ontmoeten in Nederland.
Well, we want to listen in Dutch, the audio, and in Kusa, the audio of Acts chapter 2. We call Acts Toma, that is work. Toma, that is my language. Chapter 2, just want to listen from the verse 1 to 13. In Dutch and in Kusa, in the audio.
Dus vandaag beginnen we eerst om te luisteren naar het woord van God uit Handelingen 2, vers 1 tot 13. Eerst in het Nederlands en dan in Michaelsen taal het Kusaal. Dus nu in het Nederlands. Dan moet het geluid natuurlijk wel aanstaan.
De komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allebei elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken, hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn.
Dat was in het Nederlands, dus nu een stukje Kusaal.
Toma zugai.
Toma, dat zei je, dat betekent werken. Kapentje kostarimpala.
Kaba usadabe zigine. Katotoyim kavudi arzane nina. Mwene sisiem titane. Mpeldo kan kababela. Kabanye sielin wen bugum zirmane. Mpurgu zuan bawusa yini yini zute. Kawinam sisong da pel bawusa. Kabapin. Mpiane tinzung pien usisong lati sebasiemla. Kajiu din sebaban yi dunia solo mbusana. Dabe jerusalemi. Bada ane bane don winam sol songa. Kanidibergu wumvula. Kabala astaba. karelitik babet gu ozugo so usa wum bam pia rumen guri piat kabalitik mbu se taba ye
osuma nidi banu pia rum wusa kane galili dimbe kaleni mwala kati wusa yini yini wum wa pia tinam guri piade ti yini pasia ni media ni elam ni mesopotamia ni juda ni kapadosia ni pontus ni asia ni phrygia ni pamphylia ni egypt ni libya ni nipisari ni tamba ni yurum tengenla jiudim ni shiba bana ka jiudim budi kale dolle ba malama ni keretidim ni arabia dim kale ni wala katina mbum ka ba piat tina budi piat ni yetum tetaraban ka wena mtumla
kabalidik mbuo se tabaye
yel kanga wa gwinle apo
ama kasheba pogeba kayeti ye
ni mba ma wanu ne dam nkul.
Okay.
Father, we want to thank you for the opportunity to share what you are doing in Ghana by the support of our brothers and sisters sitting here for so many years. You have worked through us, you have worked in us, and you have given people the word of God, and the Kusasis are benefiting from it. We want to share what you are doing to glorify your name, to lift up your name. Help us, O Lord, as we share. In Jesus' name, amen.
Dank u wel, Heer Jezus, dat we vanochtend hier bij elkaar zijn om te horen van het werk dat u doet in Ghana. Dank u wel voor de ondersteuning, de steun die we ook vanuit deze groep mensen hebben gekregen. Zodat de Kusasis, net als zoveel andere volken, uw woord in hun eigen taal hebben. En als we vandaag terugkijken op wat dat betekent, dan willen we u danken en prijzen en de eer geven voor alles. Amen.
Pentecost.
Pinksteren.
You know, language played a key role in Pentecost.
Taal heeft een hele belangrijke plaats op het Pinksterfeest.
We read that it was a gathering of many people from many nations and many languages and many tribes being together to celebrate.
We hebben gehoord dat het waren mensen van veel verschillende plaatsen en verschillende talen die bij elkaar kwamen.
And when the Holy Spirit descended upon those who were in the upper room, and when they started speaking, they were not only speaking one language, they were speaking languages of almost all the people who were gathered there.
En toen de Heilige Geest neerdaalde en het was Petrus ook, die ging spreken. Toen was het niet één taal die ze hoorden, maar vele talen die ze hoorden door het werk van de Heilige Geest.
And remember, it was not by their own. They didn't understand these languages. But the Holy Spirit inspired them to speak these languages.
Het was niet omdat Petrus of de discipelen nou al die talen hadden geleerd, maar het was door de Heilige Geest dat iedereen het hoorde in zijn eigen taal.
And you see, language is not just an identity of a people. Language is the key to the heart and the soul and the spirit of the people.
De eigen taal van de mensen is niet alleen om hen te identificeren van wie ze zijn, maar het is ook what did you say now? To understand
it?
It is de sleutel om Gods woord beter en dieper te begrijpen.
When people heard them speaking their languages, their attention was drawn to them. Immediately, you see, that's the key. Their attention was drawn to them. These people, they are speaking our language. They are not from our place. Something might have happened. You see, so language draws people to God.
En dat is wat er gebeurde. Want toen de mensen Petrus hoorden vertellen in hun eigen taal. Toen werd die sleutel omgekeerd. En het bracht hun attentie tot God.
And then Peter took the opportunity to share the word of God with these people.
And Petrus.
Language built them together. Peter took the opportunity, shared the word of God, and so many people, 3,000 people, gave their life to Christ.
De talen had hun bij elkaar gebracht. En toen sprak Petrus over de grote daden van God.
So people sometimes ask. It is very costly to do Bible translation.
Soms krijgen we de vraag: het is erg duur om de Bijbel te vertalen.
And whether you do translation for just 3,000 speakers or 1 million speakers is the same cost.
En of je het nu doet voor een groep van maar 3,000 mensen of je doet het voor een groep van 1 miljoen mensen, het is dezelfde kosten.
So why do you spend all this time and all this money and all this effort? Translating to these small languages.
Als het zo duur is, dan waarom neem je die moeite om voor al die kleine taalgroepjes ook de Bijbel te vertalen?
It's because God reaches out to every person, every language group in the language that God has given them.
En dat is omdat God zijn hand toereikt naar elke taalgroep, naar elke persoon in zijn eigen taal.
And so the Kusasis were blessed about 7 years ago, or 6 years ago, to get the complete Bible. The complete Bible from Genesis to Revelation in the language of their heart.
En zo gebeurde het ruim 6 jaar geleden dat de Kusasis de volledige Bijbel ontvingen in hun taal.
And now you have supported all this. You have been part of all this.
Jullie zijn deel geweest van dit proces.
We want to share with you.
En we willen met u delen.
Last year we decided it's 5 years since we gave the word of God to the Kusasis. We want to go back and see the impact. What has it done to the people?
En 5 jaar geleden toen vierden de Kusasis hun lustrum. Dat ze 5 jaar de Bijbel hadden en toen is Michael met wat enkele anderen gegaan naar de Kusasis om mensen te vragen, nou, wat is nu de impact geweest? Wat heeft het jullie gedaan? Wat is er veranderd sinds de volledige Bijbel beschikbaar is in het Kusaal?
We visited churches, we visited individuals, we went to the TV station to do some presentations, we went to the radio stations. And it was wonderful to hear what people were telling us.
En ze zijn rondgegaan langs kerken, langs individuelen, naar de radiostations, naar een tv-station. En het was wonderbaarlijk om te horen welke getuigenissen mensen gaven.
And we cannot share everything with you, so we want to go ahead and just share a few testimonies. Good.
Okay, nou, we gaan enkele van die getuigenissen met u delen.
Okay, so you see this man you see here has never been to school.
So deze man die je op de dia ziet, die is nooit naar school geweest.
He is a farmer and he has a family of 6 children.
Hij is een boer en hij is een vader met 6 kinderen.
But he learned how to read Kusa.
Niet op school, maar buiten school heeft hij geleerd om het Kusaal, zijn eigen taal, te lezen.
So when we ask him, now you have the Kusaal Bible, how is it blessing you? How is it impacting on you? The first thing he said is, I use it in my family devotion.
So toen we hem bezochten, toen vroegen we hem van, hoe is het nou dat je de hele Bijbel hebt? En het eerste wat hij zei van, ik gebruik de Bijbel als wij als gezin bij elkaar komen.
You know, the family is the first church. The church starts with the family. We are here in families. We come together and we form a church. So he said, this is the church. I use it to sort of read and study, and my children ask questions, and we build a relationship with God and with one another.
So hij zegt van, ons gezin is eigenlijk de eerste kerk. En wij lezen de Bijbel samen en het versterkt onze relaties onderling.
He is also a Sunday school teacher because he can read Kusa. But before then, we had only the New Testament in Kusa. Now we have the complete Bible. So he says, I can read, I can teach the Sunday school. It has improved my Sunday school teaching. So it helps.
And in the kerk, voor de zondagse dienst, dan is er altijd een Bijbelstudie met elkaar. Dat heet in Ghana de zondagsschool. Dat is voor volwassenen. En ja, nu hij de Kusaal Bijbel heeft en die kan lezen, nou is hij zelfs een groepsleider daarin en kan hij het woord van God onderwijzen.
And he says, these days there are many false prophets and many false pastors. I don't know of the Netherlands, but in Ghana, people are starting their own churches, individual churches, and they are misleading so many people. They are selling oil for blessings. They are selling water and all those things. He says, people need to know the word of God and to know it in their mother tongue. And so he is encouraging every Christian to study the word of God so that they will not be misled.
So in Ghana en in meerdere landen in Afrika ook, daar zie je een nieuwe trend opkomen dat er veel profeten zijn binnen de kerken, maar dat zijn lang niet altijd goede profeten. Er is een heleboel valse dingen onder waarin ze water of olie verkopen dat voorspoed en genezing zal brengen. En dat gaat heel vaak tegen de Bijbel in. Als je nu zelf die Kusaal Bijbel hebt, zoals Simon, dan kun je zelf de Bijbel lezen en toetsen wat er gezegd wordt. En als je je aan de waarheid vasthoudt, dan kun je ook sterk staan in je geloof. The next slide.
Mm-hmm. Now, this lady is, he became a Christian when she was already very old. And she didn't know, of course, she didn't go to school, so she didn't know how to read. So it was only Sunday, once a week, that he could go to church and listen to the word of God. And he went hungry until the next Sunday.
Mm-hmm. Nou, de mevrouw op deze foto, dat kun je wel zien, zij is Anatu Awimbela. Dit is Michael Awimbela en dat is zijn moeder. Ja, en als gezin, nog voordat wij getrouwd waren, hebben zij, en ook toen wij getrouwd waren, maar al lang voor die tijd, dan baden ze altijd al voor grootmoeder, dat zij ook een christen zou worden. En de kinderen, die zeiden dat ook al vaak, maar ze hield het altijd af. Dus ze was al oud, wij waren al getrouwd, toen zij christen is geworden. En ja, zij kon niet lezen. Dus op zondag ging ze naar de kerk en dan hoorde ze het woord van God. En dan de rest van de week was er niets. Dan leed ze geestelijke honger.
But I gave him. He has said that is my mother. That is true. I'm very happy. My mother gave her life to Christ. When I gave my life to Christ, she was weeping. She thought I would die. They would kill me because I'm no longer protected. But years after that, I gave my life to Christ.
To Michael. Christen werd, toen was hij misschien 15, 16, 17 jaar, daar ergens. Toen was zijn moeder erg bang, want zijn moeder was een afgodendienares, dus die geloofde dat je allerlei offers moest brengen, anders kan er van alles gebeuren. En in die tijd verloren moeders heel wat kinderen, dus die angst die zat er altijd al in. Nou mocht zij van Michael ook nog niet al die offers meer brengen. En Michael bracht ze niet meer, dus dat gaf angst voor haar. That's your story.
Okay. And so my mother has the listening Bible, the talking Bible. Now she cannot go to church because she cannot sit for long. The waist is paining. But she says, I have a pastor. And that pastor is the talking Bible. And he is always listening. 5 o'clock in the morning, she will get up. And after prayers, she will listen to the talking Bible. And that is the pastor.
Nou, die angst ging natuurlijk voorbij toen zij ook een christen werd. En in het eerste punt zei van ze ging op zondag naar de kerk, dat was het enige. Maar nadat 5 jaar geleden de hele Bijbel gedrukt was en uitgegeven was, is Michael met anderen ook heeft er hard aan gewerkt dat er ook een gesproken Bijbel kwam. Ja. En zijn moeder kreeg die gesproken Bijbel. En zijn moeder is echt heel radicaal in dat soort dingen. 'S Ochtends om 5:00 dan wordt ze wakker en dan gaat hij radio aan. En overdag gaat hij ook nog wel eens aan. En 's avonds voor het slapen gaan gaat hij aan. Dus zij heeft nu die gesproken Bijbel. En ze zegt van, nou, ik kan niet meer naar de kerk, maar dat is mijn voorganger.
En zo, ze is not able to go out and preach to people. But when people visit my mother, she will just go and bring her pasta and press it and start reading. And the people are listening to the word of God. And that is how she is reaching out to people.
Ja, mijn moeder is te oud om op evangelisatietour te gaan. Maar er komen altijd, elke dag komen er wel mensen bij haar groeten. En dan pakt ze haar pastor, dan drukt ze het knopje in. En dan horen die ook het woord van God. En of het nou moslims zijn, of christenen, of afgoden, dienaren. Ze vinden het eigenlijk altijd fijn om naar die pastor te luisteren. Het gesproken woord van God.
So one day I asked her, so which part of the word of God ever touched you?
So ik vroeg haar, wat is het nou in de Bijbel dat jou echt heeft aangeraakt?
And she said, when I listened to when Jesus said we should love our enemies and do good to those who hate us.
En ze zei, het was dat gedeelte waar Jezus zegt, heb je vijanden lief en doe goeds aan degenen die jou haten.
It is easy to love those who love you, but not those who hate you.
Ja, het is makkelijk om van hen te houden die ook van jou houden, maar om lief te hebben die jou haten.
But he said, I also know Jesus can help me to love my enemies. So I prayed to Jesus, and Jesus has helped me. Now I forgive people who hate me.
Mm-hmm. Maar zij weet dat Jezus het in haar kan doen. En zij bidt tot Jezus en zij heeft het ook ervaren dat Jezus haar helpt om lief te hebben.
Okay, the next slide, please. Now, this slide is showing the pastor. You can see the Bible he's holding. It was only 5 years old. You can see that he's using the Bible. It is well tattered. He is somebody who is really promoting the use of the Bible in his church.
Nou, deze man, als je even naar het plaatje kijkt, dan kun je misschien wel zien hoe die Bijbel er heel erg uitziet. Dus hij heeft hem heel veel gebruikt.
He's a pastor and he says, when I stand and I start reading the Kusar Bible, in the past I'll read the English Bible and then I can see people are nodding because they cannot listen, they don't know English. Many people don't know English, but now when I stand and I read the Kusar Bible, I can already see from the faces of the people that they are understanding it. That it is speaking to them, even before I share the sermon.
Nou, hij zegt voorheen, als ik dan op de kansel stond en dan las ik het woord van God voor in het Engels, dan de meesten gingen een beetje vielen in slaap of hadden geen aandacht. Maar nu ik het in Kusaal lees, dan zie ik de gezichten opgaan en dan luisteren ze heel aandachtig.
And we have Sunday school, this Assemblies of God. We have Sunday school, and he says, I go around to church, and they are all using the Kusar Bible. And there's good interaction and engagement with scripture. So people are able to understand the word of God, because it's no longer in somebody's language, it is in their language.
En hij vertelde dat als hij andere kerken ook bezocht, en als ze daar die Bijbelstudie, die zondagsschool meemaken, dan zien ze dat mensen volop meedoen. Iedereen heeft wel iets te zeggen over de Bijbel, omdat het in hun eigen taal is.
The next slide, please. Well, this is a pastor I really like. I like him because he is actually promoting so much the Kusar Bible, because he is a pastor, a Presbyterian pastor, who is presiding over 50 churches.
Deze voorganger in de Presbyteriaanse kerk, dominee, hij is een heel speciale iemand, want hij promoot de Kusaal Bijbel heel erg.
He has catechists, Some of them are educated, most of them are not educated. And he says, the Kusar Bible has helped me to train my catechists in the Kusar Bible. And those who cannot read, they prepare with the audio Bible. They listen to the audio Bible, the passage that they need to read, and prepare, and they're able to preach. So when I visit them, I can see that the churches are beginning to gain the word of God in a more meaningful way.
Hij is dus over 50 kerken. En de meeste van die kerken hebben dus geen dominee, maar een lekenpredikant. En hij zegt ze, het was altijd moeilijk voor hun om het voor te bereiden. Want ja, ze kenden het Engels niet zo goed. Dus dat was moeilijk. Maar nu ze de Kusaal-Bijbel hebben, nou kan hij zien dat ze het echt veel beter begrijpen. En daardoor ook het woord van God veel beter prediken.
And so, my brothers and sisters in Christ, we have so many testimonies, we can write books about it. When we went to the TV to present it, we had so many people calling in, and they are so appreciative of the Kusar Bible. So our work has not been in vain.
Okay, dus het werk is niet vergeefs. Even snel de laatste en dan kan hij uit. Wij hoorden hen in onze eigen taal over de grote daden van God. Oké, nou kan hij af. Ga ik eerst wat zeggen en dan het filmpje. Ja, dat is het verhaal van de Kusasis. En dat is dus de groep waar Michael het meeste bij betrokken is. Ik ben betrokken bij al die andere talen waar Wycliffe Bijbelvertalers in Ghana ook de Bijbel voor vertaald heeft. Inmiddels hebben wij Wycliffe, dat is wij, in Ghana al 15 complete Bijbels en nog ruim 20 Nieuwe Testamenten die ook klaar zijn. En het werk gaat door in andere talen. We werken in over 40 talen. We zijn tussen de 60 en de 70, sommigen zeggen ook wel 100 talen in Ghana. Die 100, dan zijn het wat talen die toch wel heel erg op elkaar lijken en meer een dialect van elkaar zijn. Dat is dus mijn verantwoordelijkheid. En wij zien dat mensen over het algemeen, net als Michael, dat gezien heeft, heel blij zijn met de Bijbel in hun eigen taal. Het geeft status aan hun taal. Want nu bestaat er zo'n dik boek in hun taal, waar misschien 20 jaar geleden nog eigenlijk niets was. Of 30 jaar geleden. Wij bestaan als organisatie, Wycliffe Bijbelvertalers in Ghana, zijn we al 60 jaar. Dus dat is al een hele tijd. Maar toch zijn er nog heel veel problemen voordat mensen hun eigen taal gebruiken. Voordat in een kerk dat hun eigen taal overneemt van een andere taal. Het Engels is de officiële taal in Ghana, omdat het een vroegere kolonie was. Het is niet hun eigen taal. Ze voelen ook niet, wij zijn Engels. Nee, maar Engels is wel de taal die gesproken wordt, algemeen. Maar die veel mensen dus niet echt goed kennen. Daarnaast zijn er ook grotere talen die overheersen. En nou vind je ook dat, zoals in Michael's een groep, voordat het Kusaal werd gebruikt, werd een andere Ghanese taal, het Dagbani, gebruikt, die ze niet verstaan. Als ik met Michael's moeder spreek, die spreekt geen Engels, dan probeer ik mijn Dagbani met haar. En wij begrijpen elkaar lang niet altijd. Maar daar moesten ze het eerst mee doen. Nu hebben ze de Kusaal Bijbel. Dus over het algemeen zijn mensen er blij mee. Maar deze talen zijn vaak geen deel van het onderwijssysteem. Er zijn in Ghana een aantal talen, ongeveer 10, die worden op school geleerd als een vak. Dus je hebt al je onderwerpen, rekenen en geschiedenis en wat voor vakken er ook maar zijn. In het Engels, alle tekstboeken zijn in het Engels en elk examen schrijf je in het Engels. Maar dan is er ook een bepaald vak, dat heet de Ghanese taal. En omdat dus de talen waarin wij bijbelvertaling hebben gedaan, maar een betrekkelijk korte geschiedenis hebben, worden die niet op school lesgegeven. Kusaal hoort er ook nog niet bij die groep, maar ze werken er heel hard aan dat hij bij die groep gaat horen. Dus het is altijd nodig dat kerken zelf klassen opzetten om die taal te leren lezen. Nou, wat wij doen, in mijn kantoor, wij proberen om kerkleiders te trainen in het plan van God met talen en waarom die moedertaal zo belangrijk is. En tijdens die workshops die we houden, is meestal 2 of 3 dagen dat we met hen zijn, dan leren wij ook heel veel van hun. Wat nou eigenlijk de problemen zijn, waarom mensen nog steeds de Engelse Bijbel of de Tree Bijbel of de RW Bijbel gebruiken in plaats van hun eigen Bijbel, de Kusaal Bijbel of de Frafra Bijbel of de Salair Bijbel, elk van die talen. Dus wij leren ook van hun en dan proberen we samen met hun te ontdekken wat er aan gedaan moet worden, dat die problemen overwonnen worden. God heeft een plan met alle talen. Hij heeft zelf die talen gevormd, gemaakt. Het bekende verhaal in Genesis 11 van de toren van Babel, waarin God naar beneden kwam toen de mensen naar hem op wilden klimmen. En toen heeft hij de talen verward. En toen zijn er 70 naties ontstaan met 70 talen. En daarna is dat doorgegaan. Er zijn nu tussen de 6 en de 7000 talen in deze wereld. Maar een taal is het plan van God. En dat plan dat zien we ook weer terug op het Pinksterfeest, op het gedeelte wat we gelezen hadden. Want opeens toen die Heilige Geest er kwam, toen hoorden mensen het in hun eigen taal. Als je nou naar Openbaringen toe gaat, dan zie je dat die talen daar nog steeds zijn. Ja, want er staat in Openbaring 6, geloof ik, daarin staat dat er dan een enorme schare voor de troon van God staat, van mensen die vervolgd zijn tijdens alle vervolgingen. En alle talen, alle naties, alle stammen, die staan daar voor God. Dus talen heeft hij nog steeds. En als je in Openbaringen 22 leest, dan zie je dat alle naties door die poort van het nieuwe Jeruzalem naar binnen gaan. En in hun glorie, met hun glorie, God aanbidden. Dus taal hoort binnen het plan van God. Dat is wat we leren. Nederlands hoort dus in het plan van God. Ja. Even kijken wat ik nou opgeschreven had. Een grote hindernis in Ghana is ook dat lezen eigenlijk nooit deel van hun cultuur is geweest. Scholen kwam pas met de kolonisatie en met het ontstaan van kerken. En toen zijn er ook scholen gegaan. Maar lezen is nooit echt een onderdeel van de Ghanezen geworden. Men zegt als je een geheim wilt bewaren in Ghana, dan het beste is om dat in een boek te doen. Dan weet je zeker dat het nooit gevonden wordt, nooit uitkomt. Dus zo is het. Nou, er is wel een beetje in veranderd, want met de komst van de mobiele phone lezen Ghanezen op hun telefoon en teksten ze berichtjes naar elkaar. Maar daarom proberen we ook om mensen zoveel mogelijk deze gesproken Bijbel te geven. Dus als we met die workshops zijn, dan komen we altijd ook met een computer. En iedereen die zo'n telefoon heeft met een SD-kaartje erin, dan zetten we daar zoveel mogelijk van het Nieuwe Testament of van de hele Bijbel op en de Jezusfilm, zodat ze zelf naar het woord van God kunnen horen. Want Ghanezen luisteren heel graag. In plaats van lezen, luisteren ze heel graag. Dus dat hoort ook bij ons werk. En dan hebben we nog dat lijkt maar een klein projectje, maar het Onze Vader, dat wordt eigenlijk altijd in het Engels gezegd. Als je op scholen komt, dan is het altijd Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Dat begrijpen ze niet. En natuurlijk worden die woorden soms ook wel iets heel raars, omdat het ook nog ouderwetse woorden zijn. Dus we zijn begonnen om het Onze Vader op kaartjes te drukken. En die geven we ook aan mensen, zodat ze stimuleren om het Onze Vader te leren. En op heel veel scholen zeggen ze nu het Onze Vader in hun eigen taal en wordt het begrepen. En dat is fijn, want op scholen, heel veel van onze groepen is de islam overheersend. En die zeggen allemaal het Onze Vader op in hun eigen taal en begrijpen dus iets van Gods woord. Toen we dat op een workshop deden, toen was er één vrouw die zegt van, nou, wat ik nou zo mooi vind, is dat er binnen het christendom ook een gebed is, dat je gewoon op kunt zeggen. Net als ze altijd de moslims zien doen, die alles reciteren. Dat wij als christenen ook een gebed hebben wat we kunnen reciteren. Dus dat is ook mooi, ja. Nou, we gaan kijken naar een korte video. En daar zien we hoe Waarom het zo belangrijk is dat deze Bijbel vertaald wordt in de talen. Het is wat moet ik zeggen? Het is, de materiaal hiervan is verzameld ook tijdens die workshops die we houden. En alle beelden die je ziet, zijn allemaal beelden uit Ghana. Behalve, er zijn stukjes in uit de Jezusfilm en uit Walking with Jesus. Maar de rest is allemaal Ghana.
Dit is wat de mensen in Ghana daarover zeggen. Wij mensen moeten ontdekken hoe belangrijk de Bijbel in onze taal is. We zouden moeten lezen, spreken, bidden en zingen in onze taal. Onze taal is belangrijk. Het is nodig dat wij de Bijbel in onze taal kennen, tegen de achtergrond van onze culturele gewoonten en geloven, om zo angst te vervangen door geloof. We moeten onze jongeren bereiken met de Bijbel in onze taal en hen vertellen dat God dichtbij is. In onze eigen taal wordt de Bijbel eenvoudig te begrijpen. De opdracht van Bijbelvertaling begint met de vertaling van het Nieuwe Testament, omdat dit vertelt hoe God naar de aarde kwam voor onze redding. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gaf, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. We vertalen het Oude Testament omdat het antwoorden geeft op de grote belangrijke vragen. Hoe is de aarde begonnen? Wie zijn onze gemeenschappelijke voorouders? Waarom is er zoveel pijn en kwaadheid in deze wereld? Waarom werd Jezus als een Jood, een Israëliet geboren? En wij dan? Heeft God een plan voor alle andere taalgroepen, inclusief ons? Als Jezus straks terugkomt, zullen we voor zijn troon staan zingen. In welke taal zal ik dan zingen? In Openbaringen 7, vers 9 tot 10 staat over een ontelbare schare die voor Gods troon staat, van alle naties en stammen, van elke taal, zingend en roepend. Verlossing komt van God, die zit op de troon, en van het Lam. Zal ik dan zingen in de taal van iemand anders, of sta ik daar te zingen in mijn eigen taal? Vanuit de Bijbel leren we over Gods plan, met de talen en de naties. De Bijbel gaat terug tot het eerste begin en inderdaad tot onze gemeenschappelijke voorouders. God schiep de wereld en deed die vergaan door een wereldwijde vloed. Alleen Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen werden gered. Na een jaar in de boot gaf God hen de opdracht de boot te verlaten omdat het land droog was. De ark was gestrand in Turkije in de bergen van Ararat. Dit is waar Noach en zijn zonen zich eerst vestigden. Shem, Ham en Jafet kregen zonen. En deze zonen werden de eerste 70 voorouders met hun land en talen. Jafet's zonen trokken naar Europa en Zuidoost-Azië. Sem en Ham trokken zuidwaarts en vestigden zich rond Mesopotamië, dichter bij het huidige Irak, waar eens paradijs lag. Ham's zonen waren machtige leiders en vormden vele naties en bouwden grote steden. Cush, de zoon, is de vader van Nubië en Ethiopië en de zwarte Afrikaanse bevolkingsgroepen. In Genesis 11 staat dat de mensen naar de vallei van Sinaï trokken, waar ze overeenkwamen om een piramidestad te bouwen, zodat ze de hemel konden bereiken en beroemd worden. God vond dit niet goed. Menselijke pogingen om de hemel te bereiken is afgoderij. In plaats daarvan kwam God naar de aarde en verwarde de taal van de mensen. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. De naties dwaalden steeds verder van God en zijn woord. Wereldreligies werden gevormd zoals het hindoeïsme, voorouderverering en een veelheid aan goden zoals Baal en Asherah werden aanbeden om zo God te bereiken. God riep Abraham om één natie apart te zetten, het Hebreeuwse volk van wie hij zei, de natieën die Israël zegenen zal ik zegenen. Naties, stammen, Taalgroepen zijn belangrijk in de ogen van God. Hij wil allen zegenen. Maar er is slechts één weg om gezegend te worden. En dat is door middel van de Hebreeuwse natie. Want zij gaven ons de heilige schriften die de geschiedenis is van het Hebreeuwse volk. De 10 geboden zijn ons gegeven door de Hebreeuwse leider en schrijver Mozes. De geschiedenis van hoe de wereld begon en de Hebreeuwse mensen is bewaard gebleven om ons over Gods handelen met de mensheid te leren. Jezus, onze verlosser, werd geboren als een Jood. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Zodra alle volken zijn bereikt met het evangelie, dan zal Jezus terugkomen in Israël en alle volken zullen het nieuwe Jeruzalem binnengaan. Gods liefde voor de volken is overstelpend. Het Oude Testament vertelt ons hoe alles ontstond, hoe de kracht en de macht aan God toebehoort, hoe de mensheid zich van God keerde, hem verwierp, maar nooit verbrak God zijn belofte van verlossing. Psalm 117. Loof de Heere, alle volken, prijs hem, alle natiën. Zijn liefde voor ons is overstelpend. Eeuwig duurt de trouw van de Heer. God wil de middelen in jouw taal gebruiken om hem te vertellen hoe God naar de aarde kwam als het vlees geworden woord en hij verlossing bracht. Het Oude Testament vertelt van de schepping, de zondeval van de mensheid, de belofte van verlossing, de 10 geboden en alle verhalen van Gods trouw aan alle volken en stammen. God daalde af om bij ons te zijn en hij spreekt met ons in onze eigen talen.
Dat is how important it is that when God wants to meet us, he comes to us through our languages. He doesn't come to us through our languages.
Wat zijn de problemen dat mensen niet in hun taal de Bijbel kunnen lezen? Minderheidstaalgroepen voelen dat hun taal minder waardig is ten opzichte van de grotere taalgroepen die meer ontwikkeld zijn. De mensen kunnen hun eigen taal niet lezen en hebben leesles nodig. Tenzij er een comité is voor het Bijbelgebruik dat met de kerken en hun leiders in overleg kan gaan over het gebruik van de Bijbel in hun eigen taal. Armoede is een oorzaak. Er was een vertaler die alles gratis weggaf en de mensen lazen hun eigen Nieuwe Testament. We organiseren activiteiten voor het Bijbelgebruik om de Bijbel een makkelijk toegankelijk boek te maken. In welke taal wordt de Bijbel toegankelijk? Taal speelt een belangrijke rol in de groei van de kerk. Toen we de Bijbel in onze eigen taal gingen gebruiken, groeide de kerk. Vervolgens kon de kerk niet stoppen. Een christen kan niet opgroeien in zijn geloof, tenzij hij toegang heeft tot de Bijbel in een taal die hij begrijpt. Geen kerk kan lang overleven zonder het woord van God in een taal die begrepen wordt. Kerkleiders moeten erop toezien dat alle leden in hun gemeente geestelijk voedsel ontvangen in een taal die goed begrepen wordt, zonder onderscheid in klasse, seks en leeftijd. Hoe meer kerkleiders hun leden aanmoedigen de Bijbel te lezen in hun taal en te gehoorzamen, hoe meer de leden de Bijbel in hun taal zullen lezen. Taal speelt een rol in de groei van de christenen. Het woord van God is belangrijk voor ons, want het is de enige weg om een leven te hebben dat God eert en dat overvloed en vervulling aan ons en onze gezinnen geeft. In Deuteronomium 6, vers 3 tot 9 zegt God zelf dat we moeten luisteren en er nauw op toezien, te in acht te nemen en onze kinderen in te prenten en onze leden in de kerken. God wil met ons spreken in een taal die we in ons dagelijkse leven gebruiken en die we het beste begrijpen. We moedigen het gebruik van de Bijbel in de eigen taal aan en ook de luisterbijbels, de Jezusfilm, Bijbelstudies en workshops. In Ghana kun je een team uitnodigen om de kerkleiders te leren over Gods plan met onze taal en het gebruik van de Bijbel in onze taal. Tot ziens.
Well, language and Bible.
Taal en het woord van God.
I think people now understand that every language group should have the word of God in the language of their heart.
Ik denk dat het nu wel duidelijk is dat het belangrijk is dat de Bijbel in elke taal beschikbaar komt.
Let's just remember a year, 2 years ago, when nobody could meet in the church.
Laten we nog eens even terugdenken aan die COVID-tijd, dat we niet bij elkaar konden komen.
I'm sure when we had to visit last year, we'll come and you're all in mask, right?
Als we vorig jaar hier zouden geweest zijn, hadden we u ontmoet allemaal met onze neuskapjes op.
And imagine that some language groups do not have the word of God and they only depended on the pastor on a Sunday. Now they can't even come to church at all. So for all the time that there was a ban in coming together, what happens to those people?
Nou, stel je voor dat in die tijd de Nederlandse Bijbel niet beschikbaar was. I'm bringing it to here, the group. Dan was er geen kerk geweest en er was geen Bijbel thuis geweest.
Then they are starving spiritually. They eat breakfast for their body. They eat lunch. They take in between some snacks and coffee and tea. But spiritually, they have nothing. They are starving.
Dan zou er geestelijke honger zijn. Je voedt je lichaam met je ontbijt, met je lunch en met je avondeten en tussendoor je koffie en thee en appeltje. Maar geestelijk was er dan geen voedsel. Dan was er honger.
I want to encourage all of us. You have not just one version. I'm sure you have 2-3 versions of the Dutch Bible. We are happy with just one version. But unfortunately, many people only open the Bible on Sunday.
En ik wil...
And close it until another Sunday.
En ik wil u allemaal aanmoedigen om niet alleen op zondag die Bijbel te openen en hem daarna weer op de plank te zetten.
And that is God wants to continually on a daily basis communicate with you through his word. And you want to continually on a daily basis communicate to God through prayers. And I want to encourage us because there are so many things that are taking our attention now in the house that we don't have time for the word of God. And I want to encourage every one of us to make time for God's word.
Het is belangrijk om dagelijks God te ontmoeten, zijn Bijbel te lezen, naar hem te luisteren en om met hem te spreken in gebed. Het is goed om dat elke dag te doen. Er zijn zoveel dingen die ons bezighouden thuis. Maar het is belangrijk en ik wil u aanmoedigen om elke dag tijd te maken voor God, zijn woord en gebed.
It is only when we have the word of God embedded in our lives that we can grow spiritually. Then our relationship with God can strengthen. Our relationship with one another can be strengthened. But without the word of God, we will grow gradually and gradually quenched in spirit.
Het is alleen maar door de Bijbel dat we kunnen groeien. Want dat is ons geestelijk voedsel. En zonder voedsel groei je niet. Dus het is door die Bijbel dat we geestelijk groeien. Als je die Bijbel uit je leven weglaat, dan word je geestelijk steeds armer en minder.
God bless you and God help us to stand strong and to depend on his word.
God zegene u en dat God ons sterk zal maken door op zijn woord te leunen. Amen.
En nu, als we gaan staan, mag u heen gaan met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.